Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit psalm 27. We noemen nu de schriftlezing psalm 27. En we zingen psalm 65 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 2, 3 en 4. Psalm 84 vers 2. En psalm 73 vers 13. We noemen nogmaals de schriftlezing uit psalm 27 en we zingen psalm 65 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 2, 3 en 4. Psalm 84 vers 2. En psalm 73 vers 13. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 65, het eerste en tweede vers. Psalm 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 2 van psalm 65. openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek der psalmen, waarvan wij lezen psalm 27, te beginnen bij het eerste vers. Wij noemen u als onze schriftlezing psalm 27 in zijn geheel. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de heilige schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij, dat mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Afschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Afschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van een Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Gemeente, het eerste woord in de schrift wat uit de mond van het heilig kind Jezus is opgeschreven, dat is de vraag die hij gesteld heeft aan zijn ouders, Jozef en Maria. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Hier toont Jezus wat er in zijn hart leeft. Hij wil zijn, ja, hij moet zijn in de dingen van zijn vader. Dat is het huis van zijn vader, het woord van zijn vader, de dienst van zijn vader, de inzettingen van zijn vader, dat is waar al zijn lust en liefde zich heen strekt. En iets daarvan zal door genade ook de begeerte worden van al degenen die door een waar geloof met hem verenigd zijn. Al degenen die met Christus zijn opgewekt tot een nieuw leven, zullen ook begeren te zijn in de dingen van de Heere en zijn dienst. En dat is niet alleen zo bij de kerk van het Nieuwe Testament, maar dat is ook zo bij de kerk van het Oude Testament. En een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in de psalm die ons is voorgelezen. De tekst tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Psalm 27, het vierde vers, waar wij nogmaals lezen: Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij het thema Davids enige begeerte van de Heeren. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats zijn verlangen. Daarmee begint onze tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. In de tweede plaats zijn verblijven. Daarmee vervolgt onze tekst. Namelijk, de inhoud van deze begeerte is dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En in de derde plaats zijn verwonderen. Daarmee besluit onze tekst en te onderzoeken in zijn tempel. Dus nogmaals, Davids enige begeerte van de Heere. Drie gedachten. In de eerste plaats zijn verlangen. In de tweede plaats zijn verblijven. En in de derde plaats zijn verwonderen. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 27 de versen 2, 3 en 4. Psalm 27 vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vreesde ik niet. Verlaat mij op de Heere. Vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En vers 3. God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Dies wil ik met blij geschal. En wat daar verder volgt in de versen 2, 3 en 4 van Psalm 27.
Thank you.
gemeente. Onze tekst van deze middag begint met de woorden één ding. Deze twee woorden komen in verschillende andere teksten in Gods woord terug. Denkt u maar aan het woord wat Jezus sprak tot Martha, de vrouw die zich bekommerde en verontrustte over vele dingen. Jezus zei tot haar: maar één ding is nodig. Denkt u ook maar aan het woord van de apostel Paulus aan de Filippenzen: maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar het is ons wel duidelijk dat met die twee woorden, één ding, de nadruk wordt gelegd op iets wat in ons leven op de voornaamste en eerste plaats staat. En wat is dat voor David? Wat staat in het leven van de man naar Gods hart op de eerste plaats? Wel, dat zijn de dingen van de Heere en zijn dienst. Zo is David deze psalm ook begonnen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? David weet, in zichzelf is hij een en al duisternis, maar de Heere is zijn licht. In zichzelf is hij een en al ellendig, maar de Heere is zijn heil. In zichzelf is hij zwak van moed en klein van krachten, maar de Heere is zijn levenskracht. Dat zijn grote woorden, zegt iemand wellicht. En dat is waar, maar voor David zijn deze grote woorden geen lege woorden. Want zijn roemen in de Heere gaat samen met een hartelijk dienen van de Heere. En dat blijkt wel heel duidelijk uit onze tekst. Het is bij David geen taal van de lippen, maar een taal vanuit zijn hart. En vanuit zijn hart is het de taal van heel zijn leven. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Iemand vraagt: één ding, had David dan helemaal geen andere wensen en verlangens meer over? Hij spreekt in deze psalm toch ook over zijn vijanden, zijn tegenpartijders die zijn vlees wel kunnen eten. Zeker, David was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Hij zal ongetwijfeld ook andere begeerten hebben gehad. Maar dit ene uit onze tekst staat bovenaan. Dit ene staat boven alles. Deze ene begeerte geeft de toon van zijn leven aan. Want deze ene begeerte triomfeert boven alle andere begeerten uit. Alle andere begeerten in het hart van David, ze zijn ondergeschikt aan deze ene begeerte. Dat alleen al laat zien dat er in het leven van David een wonder gebeurd is. Want er is bij David een eenheid gekomen in zijn begeren. En gemeente jong en oud, sinds onze val in het paradijs is er geen eenheid in ons begeren. Ons hart, zo las ik ergens, en dat beeld kunnen onze jongens en meisjes wel begrijpen. Ons hart is net als een bijenkorf. De bijen schieten vanuit die korf alle kanten en richtingen op. Zo is ook ons hart daar vanuit schietende begeerte alle kanten op. Zeker, er zijn begeerten die bij ons mensenleven horen. Wij verlangen naar eten en naar drinken. We verlangen naar liefde en geborgenheid, veiligheid en waardering en erkenning. En gaat u zomaar door. Maar sinds de zondeval zijn er ook zo heel veel andere begeerten in ons hart. Dat zijn zondige begeerten. Als wij iets begeren wat de Heere verboden heeft. Of als wij iets niet begeren wat de Heere wel geboden heeft. Wat is dat toch erg, niet waar? Zeker als we bedenken, en daar moeten we altijd maar weer beginnen, gemeente, hoe het was toen God de mens schiep in het paradijs. Toen Adam en Eva gesteld werden in die prachtige hof, was hun hart vervuld met één groot diep verlangen, namelijk om God te kennen, Hem lief te hebben en met Hem in de eeuwige zaligheid te leven. Het was de diepste begeerte van het hart van Adam en Eva om in oprechtheid en waarheid voor Gods aangezicht te wandelen. Het ging hen in alle dingen om de Heere. Hoe rijk en hoe heerlijk was dat leven. Sinds de zondeval is uw en mijn hart net als die bijenkorf, waaruit de bijen alle verschillende kanten heen vliegen, in allerlei richtingen. De eenheid uit ons leven is weg. En daarmee is ook de werkelijke vervulling uit ons leven weg. Want ook al vliegen onze begeerten als bijen even zoveel kanten op, het blijft onrustig in ons hart. En wat is er nu nodig, gemeente? Moeten wij tot het zekere besef komen dat al de begeerlijkheden van deze wereld ons hart niet kunnen vervullen? Is dat voldoende? Nee, gemeente, er zullen er ook echt wel in Vriezenveen vanmiddag zijn die weten, persoonlijk uit eigen leven, dat de wereld met al zijn begeerten ons hart ten diepste niet kan vervullen. En toch leven ze verder. Er moet meer gebeuren. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. Het wonder van wedergeboorte en bekering. Het wonder van Gods genade. En dat wonder, herkent u hieraan, dat geeft een eenheid in het mensenleven. Dan gaan we herkennen wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. Maar één ding doe ik. Eén ding begeer ik. Zijn er dan geen zondige begeerten meer over als de Heere in je hart en leven werken gaat? O, zeker diezelfde Paulus wist wel dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Gods kinderen hebben hun leven lang te strijden tegen die zondige begeerte van dat boze vlees van binnen. Maar toch weten zij dat er één begeerte hun leven is gaan beheersen. En dat is niet langer de begeerte naar genot of naar vermaak of naar geld of naar goed of naar prestige of naar carrière of naar welk vermaak dan ook, maar dat is de begeerte naar de Heere en zijn dienst. De zondeval heeft ons hart uiteengetrokken, uiteengescheurd in 1000 verschillende begeerten. Gods genade verenigt een hart. Als de dichter bidt, neig mijn hart en voeg het samen, dan bedoelt hij ook dit: verlos mij van alle dubbelhartigheid, van alle tweeslachtigheid, van al dat hinken op twee gedachten. Voeg mijn hart samen tot die ene begeerte naar de Heere en zijn dienst. En zo beleidt David in onze tekst: één ding heb ik van de Heere begeerd. Zeg het eens, jong en oud. Weten wij ervan Hoe door dat wonder van genade die ene begeerte boven alles in uw leven kwam staan. Mag u dat nu eerlijk zeggen vanmiddag, zonder dat uw hart u veroordeelt, dat u daar geen vreemdeling van bent? Misschien is er iemand die zegt, wel moet u weten, er is bij mij in het dagelijkse leven veel wat mijn aandacht vraagt. Er zijn zorgen en vragen en bezigheden die mij bijblijven van de vroege morgen tot de late avond. Die ene begeerte uit onze tekst, daar kom ik niet aan toe. Gemeente, in de gelijkenis van de zaaier heeft Jezus daar ook over gesproken. Er zijn mensen, en die zijn er altijd al geweest, die willen de Here echt wel dienen. Maar dan komen de zorgen en de bezigheden van het leven. Dan komt de drukte van dit aardse leven weer boven. En dan komt dat verlangen naar rijkdom of zoveel andere wensen komen weer terug en weer boven. En al die verlangens doen wat ze gehoord hebben vergeten. Het goede zaad raakt verstrikt en verstikt door de beslommeringen van het leven. Net zoals dat opgroeiende zaad op de akker verstrikt raakt tussen de doorns. Gemeente, er is veel wat onze aandacht vraagt. Dat zal een ieder in eigen levensfase en in eigen levensomstandigheden wel herkennen. Maar dat was bij David, de dichter van deze psalm, niet minder. Wat denkt u als de Heer je roept om koning te worden over een groot volk als dat van Israël? Dan heb je meer dan genoeg wat je aandacht vraagt. En toch was er bij David die ene begeerte. En daarmee, jong en oud, is opnieuw een list van de duivel ontmaskerd. Namelijk dat mensen te druk kunnen zijn om de Here te dienen. Want dat is niet waar. De kwaal ligt niet in uw beslommeringen. Maar de kwaal ligt in uw hart met zoveel verschillende begeerten. En zie dat nu vanmiddag eens eerlijk onder ogen. Dat al die zondige begeerten even zoveel strikken van de duivel zijn, waarin hij het goede zaad van het woord wil verstrikken. De duivel heeft uw eeuwig verderf op het oog. En daarom, als er zondige begeerten in uw of jouw leven zijn, dan hebben we te luisteren naar het woord wat Paulus schrijft aan Timotheus. Vlied deze begeerlijkheden. Vlucht erbij vandaan naar de Here toe. En leg heel uw hart met al uw zondige begeerten en verlangens maar voor hem open. En als er misschien dingen zijn waarvan u zegt, ze zijn op zichzelf niet zondig en verkeerd, maar ze staan mij wel in de weg, vraag dan toch de Here of hij uw hart zal neigen en samenvoegen, zodat die ene begeerte boven alles komt te staan. Zodat u het David leert naspreken. Eén ding heb ik van de Here begeerd. Gemeente, David begeert van de Here. Mag ik u een vraag stellen? Stel u eens voor dat de koster vanmiddag bij elke bank of elke stoel een pen en een papiertje had neergelegd. En u mocht opschrijven wat u van de Here zou willen begeren. Wat zou u dan opgeschreven hebben? Wat wilt u van de Here hebben? Misschien iemand die zegt wel, ik zou wel zalig willen sterven. Ja, dat begeerde Biliam ook. Toen Biliam in zijn profetie zag op het geluk van Gods volk, riep hij uit, mijn ziel sterve de dood des oprechten. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Met dat volk wilde Biliam wel sterven. Maar de kanttekening merkt op dat Biliam met de goddeloze is omgekomen. Waarom? Biliam wilde wel met dat volk sterven. Maar Biliam wilde met dat volk niet leven. Misschien is er een ander die zegt, ik zou graag het eeuwige leven ontvangen. Wel, dat begeerde de rijke jongeling ook. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Maar toch ging die rijke jongeling even later bedroefd heen, want hij had vele goederen. Waar zat het nu bij Biliam en bij die rijke jongeling op vast? Wel, hun begeren duurde maar zo kort. Het was zo weer voorbij. Vergis ik mijn gemeente of gebeurt dat nog steeds wel? Wij vragen de Heere of hij ons wil bekeren. En we staan op van onze knieën en we leven verder alsof wij nergens om gevraagd hebben. Maar bij David is het anders. Hoe staat het in onze tekst? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Let u daarop. Op dit begeren volgt een zoeken. En laat ik het maar als vraag vanmiddag in uw midden neerleggen, gemeente. Maar is het misschien om deze reden dat het lijkt alsof uw gebed niet verhoord wordt? Uw begeren duurde maar zo kort. Uw begeren stopte al bij het amen van het gebed, of misschien al daarvoor. Maar uw begeren leidde niet tot een zoeken. Weet u bij wie dat anders was? Bij de verloren zoon. In dat vergelegen land zat hij bij de zwijnen. Niemand gaf hem iets te eten. Hij kwam tot zichzelf en merkte dat hij zou vergaan van honger. Er kwam een begeerte naar het brood van zijn vader. En wat deed hij? Bleef hij met die begeerte daar zitten in dat vergelegen land? Nee, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me toch als een van uw huurlingen. Kom gemeente, luistert er vanmiddag iemand met een verscheurd leven. Vanwege al die zondige begeerten en verlangens. Je bent ze nagevolgd. Ze beloofden je gelukkig te maken. En het heeft je zo leeg gemaakt. En je kunt het maar niet overwinnen. En je kunt die kracht en de macht van de zondige begeerte in je leven niet te sterk worden. Denk dan nog eens aan die verloren zoon. Die opstond en terugkeerde. Bij de Heere valt het zo wonderlijk mee. En daarom laat hij ook vanmiddag zijn nodiging uitgaan. Tot jongeren die misschien wel 1000 begeerten zijn nagevolgd. En moeten zeggen, Heer, het is nog zo leeg van binnen. Want de zaligmaker is gekomen. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En diezelfde nodiging laat hij vanmiddag ook uitgaan naar oudere mensen. Als het leven stiller geworden is. En u luistert thuis bij de kerktelefoon en uw leven overziende moet u zeggen dat er al veel lusten en begeerten voorbij zijn gegaan. Maar zeg het eens, deze ene begeerte, is die er nu ook in uw leven? Want waar die er is, gaat ze niet meer voorbij. En hij nodigt ook vanmiddag ouderen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Vervullen waarmee? Met genade die begeerig maakt om genade. met genade die zoekende maakt naar genade, opdat het ook de taal van uw hart en leven zal zijn en worden. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Gemeente, iemand vraagt, maar wat is het dan toch wat David begeert en zoekt? We overdenken het in onze tweede gedachte, zijn verblijven. Want onze tekst vervolgt, namelijk dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Bij het huis des Heren denkt David aan de tabernakel. De tempel was er immers nog niet. Zijn zoon Salomo, die zou voor de Heren een tempel gaan bouwen. Het is waar, misschien is het een oplettende lezer opgevallen tijdens de schriftlezing. David gebruikt in het verdere van deze psalm nog wel een keertje het woord tempel, maar daar wordt een grondwoord gebruikt wat in de schrift meestentijds vertaald wordt met tabernakel, het huis des Heren. En nu begeert David te wonen in het huis des Heren. Wat bedoelt hij daar toch mee? Denkt hij hier aan de priesters en de levieten? Het is waar, wanneer het hun orde van dienst was, verbleven ze enige tijd, enige weken bij de tabernakel. Maar als die periode voorbij was, gingen ze weer naar huis. Echt wonen in het huis des Heren, nee, dat deden de priesters en de levieten toch niet. Ze waren er maar tijdelijk. En bovendien, priesters en levieten, dat weet u, komen uit de stam van Levi. David komt uit de stam van Juda. Hij is koning. Priester of leviet zal hij niet kunnen worden. Waarschijnlijk bedoelt David in onze tekst dan ook iets anders. De uitdrukking wonen in Gods huis komt ook in Psalm 84 terug. En wijst daar op de Israëlieten die met grote regelmaat bij het huis des Heren kwamen. Als het maar even mogelijk was, dan zijn ze er. Het is de liefde van hun hart om zo nauw aan de Heren en zijn dienst verbonden te zijn, dat zij daar als het ware wonen. Jongens en meisjes, jullie weten wel van die vrouw uit het Nieuwe Testament, bij wie dat ook zo was. Haar naam was Anna. En wat zegt de schrift over haar? Ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag. Zulke mensen, ze zijn zo aan de Heere en zijn dienst verbonden, dat zij als het ware in het huis des Heren wonen. En nu kan ik me voorstellen dat een van de jongeren vraagt, maar wij kunnen toch niet al de dagen van ons leven naar de kerk gaan? We hebben toch ook ons dagelijks werk, wat wellicht na een vakantieperiode weer onze aandacht zal vragen? En dat is waar. En de Heere wil ook gediend worden in ons dagelijks werk en op school. Maar weet u, er zijn mensen, en de Heere weet of dat over u of over jou gaat vanmiddag, die hebben het hier in Gods huis wel eens zo goed gehad, dat het hun vurig verlangen zou zijn om hier alle dagen van hun leven te komen. Kijk gemeente, als dat nu ons verlangen is, dan zullen wij ook door de weekse momenten, net als een Maria, te vinden zijn aan de voeten van de zaligmaker. Wij kunnen dan in Gods huis niet letterlijk wonen, ook al zou u die de Heere vreest het misschien wel willen. Maar de vraag die ik u vanmiddag wel stel is deze. U bent hier vanmiddag in het huis des Heren. Zeg het nu eens, gemeente. Zijn wij hier thuis? Of zijn we hier ver van huis. De kern van de tabernakeldienst is ook de kern van de prediking. Het gaat om het grote offer van het Lam Gods. Het gaat om diezelfde bediening der verzoening. Als het over deze dingen gaat, gemeente, zijn wij hier dan thuis? Als het gaat over de verkondiging van dat grote offerlam, Jezus Christus en dien gekruisigd, de zaligmaker die alles wil zijn voor een volk dat niets heeft. Gemeente, zijn wij hier dan thuis? Leven wij bij deze dingen? Is dit de plaats waar ons hart en leven verklaard ligt? Of is het anders? En als het gaat om diezelfde boodschap van zonde en genade, dan zijn we hier wel. Maar zijn we zo ver van huis? Vergis ik mij, gemeente? Of ligt hier een van de grote wonden van het kerkelijk leven in onze dagen? Dat er onder de kerkgangers zoveel zijn die hier niet thuis zijn. Want als je hier thuis bent, dan zou je hier al de dagen van je leven wel willen blijven. Al de dagen. En daar zitten zulke verschillende dagen bij. Dagen van vreugde, dagen van rouw, dagen van dankbaarheid, dagen van teleurstellingen. Ook in het geestelijk leven zijn er zulke verschillende dagen. Dagen waarop het allemaal teer is in uw leven, maar ook dagen waarop het allemaal dor en doods is. Dagen waarop het levend en krachtig is, maar ook dagen waarop het alles zo koud en ingezonken is. Dagen waarop u de Heere aanloopt als een waterstroom, maar ook dagen waarop u niet tot het gebed te dringen bent. Dagen waarop u de Heere aankleeft, maar ook dagen waarop u de Heere aan zijn plaats kunt laten. Dagen van licht en leven, maar ook dagen van duisternis en grijsheid. Davids begeerte omvat nu al die dagen, ook als hij ouder wordt en het leven stiller wordt. Laat mij maar zijn in het huis des Heren. En weer die vraag, gemeente, tot u die hier vanmiddag bent of thuis meeluistert. Wij zijn in het huis des Heren, maar zijn wij hier nu thuis? Leeft ons hart bij deze dingen? Is dat het middelpunt van ons leven, de bediening der verzoening? Of zijn we hier ver van huis? Geef daar nu eens antwoord op, voor God en voor uw ziel. Gemeente, mogelijk is uw aandacht wel gewekt en u vraagt, maar David, vertel dan eens, wat vind je daar dan allemaal in het huis des Heren? Onze tekst vervolgt, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. En hier komen we bij de kern, gemeente. De Heere is een God van liefelijkheden. Wat wordt er met dat woordje bedoeld? Het grondwoord mag ook gelezen worden als vriendelijkheid, barmhartigheid, goedheid, genade. Dat is wat David ziet in het huis des Heren. Jongens en meisjes, bij die tabernakel is heel veel te zien. Veel meer dan ik vanmiddag kan opsommen. Maar weet u wat nu heel belangrijk is als het gaat om de tabernakel? Belangrijk is dat het in de offerdienst gaat om de Heren zelf. Hij heeft de offerdienst aan het volk gegeven. Hij toont het volk aan dat er een toegang is om tot hem te komen door het offer. Die toegang was gesloten door onze val in het paradijs. Adam en Eva, ze zijn na Gods rechtvaardig oordeel weggestuurd uit Gods gemeenschap. Het paradijs ligt achter hen, de poort is gesloten. Maar in de offerdienst toont de Heere dat Hij zelf een toegang geeft en ook hoe die toegang geopend wordt, namelijk in de weg van het offer, in de weg van het bloed. Heel de offerdienst predikt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar alleen omwille van het bloed is daar een volkomen verzoening. Ziet u, gemeente, wat David daar mocht zien. Als het dier op het altaar sterft, dan ziet hij, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moet aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betaald worden. Maar als dan die rook opstijgt van het altaar als een liefelijke reuk voor de Heere, dan ziet David daarin Gods liefelijkheid. In dat bloed ziet hij Gods barmhartigheid, Gods ontferming, Gods genade voor verloren zondaren. En dat wil David, zo zegt hij in onze tekst, niet alleen zien, maar hij wil het ook aanschouwen. Let u op dat woordje. Het viel me op bij de voorbereiding. Daar wordt in de grondtekst een woordje gebruikt. Wat in de schrift, denkt u maar aan het Bijbelboek Hooglied, meer dan eens gebruikt wordt voor de blik waarmee twee geliefden naar elkaar kijken. Dat is een blik waarin de liefde meespreekt. En met diezelfde blik, waarin dus de liefde meespreekt, wil David aanschouwen. Dat is niet zomaar ergens een vluchtige blik opwerpen en dan weer verder kijken. Maar dat is staren, alsmaar staren met het oog van de hartelijke liefde. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, een schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Aanschouwen met het oog van liefde. Jong en oud, één vraag. Als het in onze tekst gaat over dat aanschouwen met een oog van liefde, mag ik u dan heel eerlijk vragen, bent u, ben jij, wel eens heilig, heilig verliefd geweest op deze koning in zijn schoonheid, die priester en offer en altaar in eigen persoon is? Weten wij ervan, gemeente, dat hier in Gods huis, in de prediking van de bediening der verzoening, door het woord ons oog op hem gevestigd werd. En wij, net als de pelgrim uit de christenreis van Bunyan aan de voet van het kruis, slechts mochten staren, alsmaar staren met een verwonderend oog om niet uitgekeken te raken. Omdat er voor het eerst in je leven iets open ging van het evangelie. Iets mocht zien van de ruimte in dat bloed. O gemeente, als dat gebeurt, dan is het alsof er iets van de hemel open gaat boven een ziel die de hel verdiend heeft. En dan mogen wij in dat bloed staren op de liefelijkheid van God zelf. Want dat bloed spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat bloed spreekt dat God in dat bloed genadig en barmhartig en rijk van goede tierenheid is. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, schone dienst aanschouwen. En dan is het als het ware of er naast David iemand komt staan. Johannes, de apostel uit het Nieuwe Testament. En datzelfde woordje gebruikt. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Gemeente, jonge mensen. Je kunt in dit leven van alles hebben gezien. En je kunt op vakantie de prachtigste gebieden van Nederland of daarbuiten hebben gezien. Maar als wij nog nooit iets gezien hebben van deze koning in zijn schoonheid, die en priester en offer en altaar in eigen persoon is, dan bent u blind. Dan zijn uw ogen gesloten. Zie dan toch eens in onze tekst wat u mist. Want alles wat deze wereld voorstelt, alles waar deze wereld uw hart en uw verlangens naar trekken wil, het gaat voorbij. Maar als er nu eens iets openvalt in je leven, van dat aanschouwen, wie deze God in Christus zijn wil voor het verlorene, dan kan het toch niet anders. Of wij zullen het instemmen met de psalmdichter: welzalig hij die bij u woont, gestaag uw prijs en eerbied toont. Voor we onze derde gedachte komen, zullen we daar eerst van zingen. Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 84. onze tekstwoorden schreven wij Davids enige begeerte van de Heere. Het was onze eerste gedachte zijn verlangen. Het was onze tweede gedachte zijn verblijven. En het is tenslotte nog kort onze derde gedachte zijn verwonderen. De Engelse prediker David Dixon schrijft bij onze tekst: het verlangen naar de gemeenschap met God, de liefde tot zijn inzettingen, waar dat oprecht is, moet het de voornaamste plaats in ons hart hebben, boven alle aardse verlangens en genoegens, welke dat ook zijn. En zo is het ook bij David. David, hij laat zoiets anders zien dan bij Biliam en bij de rijke jongeling die wel begeerden, maar niet zochten. Maar bij David is er een begeren wat gevolgd wordt door een zoeken. En op dat zoeken volgt aan het slot van onze tekst een onderzoeken. Wat is dat eigenlijk, onderzoeken? Dat is een overwegen. Dat is een bepeinzen. Denkt u maar aan Maria, de moeder van Jezus. Een overleggen en bewaren in ons hart. En dat onderzoeken is geen beschouwen en geen beredeneren van de kilte van ons verstand, zonder dat het ook maar iets met ons hart te maken heeft. Dat alles laat het hart ten diepste koud. Wanneer het alleen een zaak van het verstand is. En David zou met u gesproken hebben, dan zou hij toch een verschil gemerkt hebben, gemeente. Want bij David is het zo anders. Het is een zaak van hoofd en hart. Een zaak van het verlichte verstand en het vernieuwde hart. Weet u wat ons opvalt, gemeente? Dit. David neemt geen genoegen met iets wat er in zijn leven gebeurd is, zonder dat hij verlangt naar meer. Het kan in het geestelijk leven tot dorheid en duisternis leiden, gemeente, als ons geestelijk leven alleen maar bestaat uit ervaringen van vroegere jaren, die bij wijze van een grammofoonplaat nog een keer afgedraaid worden. Nee, zo is het bij David niet. Zeker wat eerder in zijn leven genoten is, dat is van de Heere. En dat hoeft hij ook niet weg te werpen. En wanneer de Heere met het terugleidende licht van zijn genade daarover schijnt, kan het opnieuw zijn hart verwonderen en verbreken. Maar dat is wat wij hier merken. Genade maakt begeerig naar meer. Laten we ons leven daarnaast leggen, gemeente. Het is waar, als de Heere u iets geeft te genieten en te smaken, en dat geeft de Heere soms ook in het leven van zijn kerk, bij woord en sacrament, dan mag daarvan geleefd worden. Maar iemand zei eens heel treffend: in alles wat de Heere geeft, legt de Heere ook een kiem van een nieuw gemis. Dus in alles wat de Heere geeft te genieten en te ervaren, wil de Heere ook voorkomen dat zijn kerk daarop rusten kan en de rest van het leven met het vertellen van die ervaringen verder kan gaan. Dat is niet wat de Heere wil. Want de Heere is in het leven van zijn kerk telkens maar weer aan het trekken. Hij wil ze telkens maar weer verder leiden. Zoals tijdens het volk Israël in de woestijnreis telkens maar weer gezegd werd: zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Zo wil de Heer telkens maar weer verder in het leven van zijn kerk. En dat verder geleid worden, dat blijkt in onze tekst ook een zaak te zijn van het onderzoeken. Een overpeinzen. En dat is een werkzaamheid waarbij hoofd en hart betrokken worden. David blijft dus niet met zijn handen in de schoot zitten, in de hoop dat het allemaal nog eens levend en krachtig worden zal. Nee, er volgt een onderzoek en een overdenken. David wil iedere dag denken, overpeinzen wat hij daar gezien heeft. En er is wat te zien bij het heiligdom. Het altaar, het koperen wasvat, de gouden kandelaar, tafel met de toonbroden, het reukaltaar. Alles wijst op de persoon en het werk van Christus. Te veel om op te sommen. Maar de vraag die wel naar ons toe komt is deze. Is er in ons leven dit onderzoeken? Dat geldt zondags, als we naar Gods huis komen. In het Nieuwe Testament wijst de tempel immers op de gemeente. Dat onderzoeken mogen wij 2 maal per zondag doen als de Heer ons roept om naar zijn huis te komen. En als wij hier zijn, worden wij er dus heel nauw bij betrokken. Het is een misverstand, gemeente, dat het genoeg is dat we hier zijn en ondertussen met van alles en nog wat bezig zijn in onze gedachten en de planning voor volgende week alweer klaarmaken. Nee, wij worden hier op het allernauwst bij betrokken. Wat David in het heiligdom deed was een aanschouwen en een onderzoeken. En zo worden wij ook betrokken bij de dingen van de Here en zijn dienst wanneer de prediking uitgaat. Want een prediking die wil ons werkzaam maken in dat onderzoeken en overdenken. Maar als het goed is, gemeente, blijft dat niet alleen beperkt tot de zondag, de beide diensten. David aanschouwde de liefelijkheid van de Here in de offerdienst. En als wij onze Bijbel op volgorde lezen, dat doet u toch ook, gemeente? Zouden wij dan die hoofdstukken die over de offerdienst gaan overslaan, omdat ze in ons oog te lang zijn? Als David er al zoveel in zien mocht, gemeente, dan hebben wij het recht niet om dit over te slaan. We zouden het niet eens moeten durven. Als we zien wat David in die offerdienst gezien heeft aan de liefelijkheid des Heren, dan zouden we toch des te meer onze beden en verlangen moeten zijn. Heren, mag ik nu ook zien bij het licht van de vervulling in het Nieuwe Testament, wat u daar bij het heiligdom zichtbaar voor ogen heeft gesteld. Mag ik nu ook die liefelijkheid van uzelf aanschouwen? Want het is toch onvergetelijk, gemeente, wanneer in de nacht van onze verlorenheid en schuld het oog open gaat voor deze Christus der Schriften. Dat zal een mens nooit vergeten. Wanneer hij ziet dat al die offers wijzen op hem, in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. O gemeente, wat zou ons leven er anders uitzien, wanneer wij elke dag een uur met de Here zouden hebben. Een uur van het onderzoeken van zijn woord. Wat zou ons leven er anders uitzien? En wat zouden we onze plaats in huwelijk en gezin, als de Heer het u gaf, anders innemen, wanneer wij weten van dat onderzoeken bij dat woord? Maar aan de andere kant, wat is het leeg, schrijnend leeg, wanneer wij voortgedreven worden door een zee van begeerte, zonder ooit werkelijk naar de Heere begeerd te hebben. Wat is het erg als wij op deze wereld van alles gezien hebben en nog nooit iets van de koning in zijn schoonheid hebben gezien in het gewaad van het evangelie. 1 ding, zo zegt David in onze tekst. Of gemeente, heel aangrijpend, zal het in het uur van ons sterven gelden. 1 ding ontbreekt u. Het ene nodige ontbreekt. En als wij dan onze handen neer moeten leggen aan het einde van een leven en moeten zeggen van alles nagestreefd te hebben wat ons hart niet vervullen kan, vreemd te zijn van de Heere en zijn dienst, dan zal het einde zijn het eeuwig verderf. Eén ding, zo zegt onze tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. O gemeente, laat deze hartekreet van David een ernstige, een welgemeende, een indringende aansporing zijn om in Gods kracht te breken met alle versletenheid, met alle levenloosheid, met alle onwaarachtigheid, met alle dubbelhartigheid, voordat het voor eeuwig te laat is. Zoek de Heere en leef. En laat het met David door genade de taal van uw hart en leven zijn. Voor het eerst, maar na ontvangen genade, hoe langer, hoe meer. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Totdat de Heere bij het uur van het sterven dit onderzoeken zo heerlijk vol zal maken dat David en al degenen die diezelfde taal kennen iets mogen zien wat zo heerlijk is dat zij de eeuwigheid ervoor nodig hebben om dat te onderzoeken, te overdenken, te bewonderen en te aanbidden. Dat is dat het lam staande als geslacht zal staan in het midden van de troon. En zij zullen zijn aangezicht zien, aanschouwen met het oog van de liefde, want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat daar verder volgt, Psalm 73, vers 13. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.